Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier.
Hartelijk welkom terug. Mijn naam is Laura de Lamar. Ik ben de gastvrouw van deze podcast. En vandaag een goede gast, een bekende gast, namelijk Koen Bertens. En we gaan het hebben over gastvrij leiderschap. En Koen heeft maar liefst 23 jaar bij de Efteling gewerkt, waarvan de 7 laatste jaren in directiefuncties. Hij heeft zelfs meegeholpen aan de award meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. Ondertussen volgens mij 2-3 keer alweer gewonnen.
Drie keer alweer.
Ja, ja, fantastisch hè. Ja, hij werkt samen onder andere met Frans Groenet van FC Gastvrijheid. Wij werken regelmatig samen. Ook is hij bestuurslid bij de Menselijke Revolutie. Daar gaat hij straks wat meer over vertellen. Hij vliegt ook regelmatig de wereld rond om attractieparken te adviseren. Nou, wat een droombaan is dat. Nou, vandaag gaan we het vooral hebben over leiderschap, de menselijke maat en organisaties van de toekomst. Nou, het was even een korte introductie, Koen. Misschien kun je dat nog wat aanvullen. Wie is Koen?
Nou ja, Koen Bertens. Wat je al zei, 23 jaar bij de Efteling mogen werken. Van financiën, waar ik de eerste keer heb gewerkt, tot operatie. Maar ik kwam erachter dat mijn hart ook echt op gastvrijheid lag. Dus ben na 10 jaar overgestapt naar de operatie. En heb daar eigenlijk meer dan 1000 medewerkers mogen begeleiden. En uiteindelijk vanuit chain-directeur naar directeur gepromoveerd. En daar meer dan 2000 medewerkers mogen begeleiden. In 2014 hebben Frans en ik samen zeg maar, het mooie traject opgestart om het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland te worden met de Efteling. In 2014 stonden we ook niet in de top 100. En uiteindelijk zijn we het in 2019 geworden. En het begint natuurlijk altijd met de medewerker. Ja. En sinds 3 jaar werk ik voor mezelf, wat je ook zei. De ene is samen met Frans. Dus het heet ook niet voor niks FC Gastvrijheid, Frans en Koen. Hoe simpel kan het zijn? En ik werk ook af en toe graag ook samen met jou, Laura, wat ik heel leuk vind. De eerste stap heb ik ook samen met jou mogen doen, waar ik me steeds wel trots op ben. En ik ontwikkel attractieparken binnen en buitenland en adviseer ze. Dus ik doe eigenlijk alleen maar dingen waar ik heel erg leuk vind om te doen. Want daar geloof ik ook in. Hè. Waar je passie en talenten kan kruisen, heb je de ideale job. En eigenlijk is het ook geen werk wat ik doe. Dus vandaar.
Gaaf. Ja, en ik heb je natuurlijk ook geïnterviewd voor het Gastvrij Leiderschap boek. En daar heb je zulke mooie dingen gezegd. Dus het is mooi om daar ook eens op terug te blikken samen. En vooral natuurlijk ook vooruit te blikken. Want er is heel wat te doen nog. Maar wat ik nog wel leuk vind om eens even terug te gaan. Wat je zei, die 5 jaar voordat je die award won. Er was ergens een moment waarvan je dacht, hey, dit is een ambitie. We willen ingaan zetten op klantgerichtheid, gastvrijheid, hoe je het ook wil noemen. Kun je dat nog terughalen waar die drive is ontstaan?
Ja, die drive was er wel in 2014. Ik was net benoemd tot directeur. En we hadden toch echt wel een kloof tussen medewerkers en leidinggevende en directie, zeg maar. En ik was adjunct directeur. Dus ik zat eigenlijk een beetje op de helft van de trap. Ze noemden medewerkers. We missen de trap tussen medewerkers en directie. En uiteindelijk wilden we daar ook iets mee. Dus we zijn ook echt begonnen met medewerkers. Hoe krijgen we medewerkers van tevreden en enthousiast? En uiteindelijk Lee Cockerell overgehaald van Disney, de voormalige directeur. En die had ons wel geholpen van how you treat your guests, how you treat your people. Dus we zijn eerst met mensen aan de slag gegaan. Dat was natuurlijk helemaal terecht voordat je met gastvrijheid begint. En dat was eigenlijk de grote reden om te zeggen, hey, we gaan echt aandacht geven aan onze mensen. Want als onze mensen enthousiast worden, dan weten we ook zeker dat het veel makkelijker is om een super gave sfeer te creëren richting je gast.
Gaaf. Ja, dat is zo mooi. Dat zou iemand dan dat setje kan geven en dat je ook begint bij de medewerker in plaats van, nou, we gaan eventjes allemaal gedragsregels opstellen en dat ze even lekker erin trainen.
Ja, het gaat uiteindelijk om je talent te zetten en eigenlijk om eigenaarschap te creëren bij je mensen. Dus ik denk dat we ook als Efteling soms ook wel te veel voor ze gezorgd hebben. En eigenlijk als leider, dus het ontzorgen. Maar eigenlijk moet je eigenlijk zorgen voor medewerkers zo goed te zorgen als eigenlijk door ze een goed klimaat te scheppen waar ze zelf hun talent optimaal kunnen benutten.
Mooi. Dat vind ik ook zo mooi, het verschil tussen toch wel Disney en de Efteling. Dat Disney natuurlijk wel heel erg smile on stage, heel erg dat het een rol is die je speelt. En dat de Efteling veel meer uitgaat van de authenticiteit.
Ja, dat is wel een goede opmerking, want omdat we hebben natuurlijk Disney gehaald en ik vind dat heel goed. Het is wel een tip om echt ook bij andere bedrijven te gaan kijken. Leer ook vooral van anderen. Maar vertaal het wel door naar je eigen organisatie. Dus we hebben van Disney dat stappenplan wel geleerd, maar we hebben wel gezegd, hey, wij zijn geen Disney Amerika bijvoorbeeld, omdat het echt een Amerikaanse cultuur is. Terecht. Efteling is authentiek, blijf bij jezelf. Disney is Smile on Stage en het past ook in Amerika, want ja, het is de land of opportunities.
Mm-hmm, mooi. Ja, dat zeggen we ook heel vaak bij opdrachtgevers. Ga niet zomaar even een concept kopiëren, uitrollen, implementeren. Maar maak gewoon je eigen visie op gastvrijheid dat past bij de ziel van je organisatie. Dan pas gaat het werken. Mooi. En als je terugkijkt in die reis, wat heeft er met name bij geholpen? Want er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die ook met hun eigen organisatie bezig zijn om die gastvrijer te maken, te toveren, als ze toch maar even die termen erbij pakken. Wat heeft bij jullie met name geholpen daarin? Ja,
ik denk, begin eerst met inzicht en ga eens luisteren naar je mensen, dus naar je medewerkers. Dus bijvoorbeeld onze eerste grote misser was ik wel. En ik vertel altijd gewoon over die grote missen, daar leer je het meeste van. Frans zei tegen mij, ja Koen, we gaan beginnen, maar we denken, zouden onze medewerkers onze missie en visie kennen? Nou, ik dacht toen, ik was net directeur geworden, denk nou, we hebben een personeelsblad, we hebben een interne afdeling communicatie, dus je hebt van alles.
Lees iedereen.
Iedereen, ja. Dus iedereen kent onze missie en visie. Nou, uit onderzoek bleek, Laura, dat de 2% de missie en visie kende. Dat was de directie en het management natuurlijk. En ook wij moesten nog even bladeren. En dat was voor ons natuurlijk wel van belang dat we dat anders moesten aanpakken. Dus dat was voor ons wel de eye-opener. Ja, als medewerkers doelloos gaan rondlopen, ja, dan missen we echt iets. En hoe kunnen zij ook, en dat was de vorm, hoe kunnen we ook een connectie maken tussen hun persoonlijke bijdrage en de bijdrage aan de organisatie? Dan maakt het natuurlijk veel direct, wat kun jij bijdragen aan de visie? Dus daardoor hebben we het anders aangepakt, veel simpeler, veel eenvoudiger. En zijn we met de Efteling ook echt gekeken naar een 9-plus organisatie. En een 9 of hoger betekent eigenlijk als gasten en collega's, als die hoger dan 9 waarderen, dan komen ze terug, zowel collega's, of blijven collega's bij je. En gasten komen terug, vertellen tegen anderen. En met die visie hebben we ook echt eerst visieambassadeurs bij betrokken. Dus om de visie samen mee te creëren, vervolgens uit te rollen. En daardoor ook meteen die link te leggen met je persoonlijke kompas, zoals ik het noem eigenlijk. Je persoonlijke bijdrage richting de visie.
Mooi. Het zijn eigenlijk wel concrete stappen die je kan zetten om het te borgen. Ik kan me nog herinneren, ik ben een keer met natuurlijk heel veel studiedagen gedaan. Hè, dat ik groepen mensen meenam naar de Efteling en dat jij Koen of Frans of anderen dan een rondleiding gaven, een verhaal vertelden. Ik weet nog wel dat Frans dan een aantal mensen aansprak van, hey, wat is onze gastvrijheidsvisie? En alle medewerkers zijn meteen op, 9+, het zat er echt in. Nou, ik ken weinig organisaties waar dat gebeurt. Ja, tenzij het allemaal in scène is gezet, maar dat denk ik niet.
Als je dan vraagt hoe die 9+ moeten bereiken, krijgen we niet altijd het goede antwoord. Maar ik denk wel, het heeft ons wel geholpen door simpel en eenvoudig te zijn en goed te luisteren naar je mensen. Ik denk dat gewoon al heel veel helpt. Dus in leiderschap, zorg dat je een heldere visie hebt. Gebruik niet alle managementtaal, maar gebruik de taal van de werkvloer.
Mooi. Ja, dat was eigenlijk ook wel een van mijn prangende vragen. Dat leiderschap, in hoeverre, wat heeft daar bij jullie met name in geholpen? Heb je daar ook nog een shift moeten maken in leiderschap om dit proces te ondersteunen? Of ging dat helemaal natuurlijk?
Nee, ik denk ook, het vraagt iets anders. Dus wat we gewend waren, was natuurlijk best wel veel meer top-down te werken. En nu was het meer bottom-up. Dus we wilden eigenaarschap bij medewerkers creëren. Dus dat betekent dat je meer de coach bent, de verbinder. Je bent meer aan het voorbeeldgedrag aan het tonen. Dus je bent toch meer de soft skills, zoals we noemen, de zachtere kant meer te benaderen. Ja. Maar eigenlijk ben je ook een verschuiving aan het maken van, ik zeg wel eens, van controle naar vertrouwen. En van manager naar leider. Dus wij waren ook wel gewoon een bedrijf met miljoenen bezoekers. Dus we waren best wel veel de manager. En dat moet ook wel gebeuren. Maar we waren te weinig aan het leiden. En met leiderschap ben je bezig om mensen beter te maken. En daar was onze klus, zeg maar, om dat meer nadruk te geven.
Mooi. Nou, we hebben nu bijna 10 minuten gehad eigenlijk al over de Efteling. Maar dat is natuurlijk alweer een aantal jaar geleden. Dus ik vind het ook wel heel mooi om eens te gaan kijken naar je leven na de Efteling. Want het is 3 jaar nu.
Er is gewoon een leven na de Efteling. Dus
ja, dat bestaat.
Ja.
Het wordt gehad.
Ik denk, dat is ook mijn grote doel, is Laura. Ik was bij de Efteling samen met Frans en met alle collega's hebben bereikt om het meest klantvriendelijk bedrijf van Nederland te worden. En hebben vooral de meesters de werk voor dat gedaan. Hè. Ik heb daar een kleine mooie bijdrage mogen doen. Maar ik wilde uiteindelijk, hadden we een groter doel, Frans en ik, is om Nederland wat gasvrijer te maken. Nou, mooi is dat jij dat ook had. Dus,
ja, volgens mij zijn we daardoor in connectie gekomen. Dat ik dacht, hey, die missie heb ik ook.
Dus dat is eigenlijk mijn rol daarna. En ik vind het heel mooi, dat, zoals jij ook zegt, wij zijn nooit concurrenten van elkaar. Wij versterken elkaar, want we weten gewoon, als we samen doen, ja, dan zijn we veel krachtiger dan als het alleen gaat.
Exact. Mooi. En ondertussen heb jij ook zelf een boekje geschreven samen met onze goede vriend Fijke Kats. Klantenthousiast inspireren en motiveren. Ja, dat behoeft een enige uitleg, denk ik. Vertel.
Ja, we zijn erachter gekomen dat Fijke en ik, allebei vaders natuurlijk, van onze kinderen, en dat we merken dat eigenlijk leiderschap ook wel stiekem ook veel relaties heeft met ouderschap. En waarom? Omdat je eigenlijk, het gaat ook weer van controle naar vertrouwen, dus als je je kind hebt die klein is, dan probeer je eigenlijk alles, ja, je wilt niet dat ze vallen, maar je probeert ze langzaam heel erg te begeleiden. Maar uiteindelijk laat je ze steeds meer los. Zeker als ze, die van mij zijn 17 en 20, ja, die gaan stappen, die doen van alles. Mm-hmm. Ja, en dan als vader moet je toch vertrouwen hebben. Dus in die jaren is het de bedoeling dat jij ze langzaam leert los te gaan. En dat is eigenlijk ook met leiderschap. Probeer ze los te laten. En dan zijn ze ook nog eens verschillend, dat vind ik ook het mooie. Dus ik heb twee dochters, ik hoop niet dat ze meeluisteren, anders heb ik een probleem.
Fantastische zangeres ook, weet ik, toevallig. Fantastische zangeres ook.
Ja, dankjewel, dankjewel. En waar ik hartstikke trots op ben, van 17 en 20. Nou, bij de ene, die is wat perfectionistisch, zeg maar. Als ik daar een keer zeg, joh, er liggen drie kledingstukken op de vloer. Dan zegt ze, oh pap, sorry. En dan ruimt ze die meteen op. Bij de ander, als ik daar iets over wil zeggen, moet ik eerst proberen de deur open te doen. Dan kan ik misschien net mijn hoofd om de hoek krijgen. En dan zeg ik, voor jouw kamer. En dan begint ze altijd met de bestverdelingsaanval. Hey, pap, is toch niet jouw kamer? En dan zeg ik altijd, maar ja, weet je, Frik Vonk staat beneden. En ja, er blijken dat er allerlei nieuwe diersoorten in jouw kamer zijn. Nou, dan moet ze lachen. En uiteindelijk ruimt ze na een half uurtje wel op. Dus je ziet dus ook dat je kinderen op een... Ja, je hebt dezelfde regels, weet je. Je wilt dat de kamer schoon is. Maar je bent wel, je behandelt ze wel ongelijk. En dat vind ik ook altijd wel mooi.
Mooi, mooi. Ja, toevallig, vanochtend had ik nog een... een gesprek met een opdrachtgever hierover. Vanuit het DISC-denken hadden we een workshop waar we aan het voorbereiden. Toen zei ze nog, ja, maar ik vind het zo belangrijk dat je jezelf bent. En dan moeten mensen jouw manier van communiceren vooral gewoon aannemen zoals je bent. Dus niet dat je dat gaat aanpassen aan een ander en dat je daardoor jezelf dan niet meer bent. Dat is daar denk ik ook wel wat mee te maken. Je hoeft geen ander mens te worden om wat aan te sluiten bij een ander.
Nee, ik denk dat het mooie is, denk dat je met elkaar gaat zoeken hoe je met elkaar gaat communiceren. Exact. Dus ik leer ook, ik zal ook mee moeten leren in die communicatie. Bijvoorbeeld, ik bedoel, toen ze klein waren, communiceerde je op een andere manier dan als ze 17 of 20 zijn. Dus je gaat ook met de tijd mee en zij dienen ook wel met mij mee te gaan. Dus het is ook wel communicatie betekent van twee kanten. Dus de leider hoeft echt niet per se 100% te veranderen, maar het dient wel mee in te spelen op de situatie en op de type medewerker die er is. Ja. En in welke fase die medewerker ook is. Is het een medewerker die net nieuw is of werkt hij er al 5 jaar?
Ja, het lijkt me best een uitdaging. Kijk, als jij teamleider bent en je hebt, weet ik veel, 15 medewerkers die je mag aansturen, is dat nog overzichtelijk. Maar als je directeur bent van zoveel duizend mensen, hoe doe je dat? Hoe deed je dat? Heb je daar ook een ontwikkeling bij jezelf in gezien?
Ja hoor, ik heb ook veel missers gemaakt. Dus eerst veel te veel zelf gedaan. En uiteindelijk achterkomen dat je dat niet zelf kunt. Het voordeel is, als je directeur bent, kom je er wel achter dat dat niet lukt. 2300 medewerkers zelfstandig aansturen. Maar ik wilde wel heel benaderbaar zijn. Dus ik werkte wel bijvoorbeeld in kerst, weekenden, oud en nieuw. Doordat je dicht bij je mensen staat. Maar ik heb ook wel geleerd om daar niet te veel mee bemoeien. Mijn leiders ook vooral in de kracht te zetten. En vooral te luisteren. Dus wat ik meestal deed was de one-minute manager. Dus ik kwam vooral in pauzeruimtes waar ik eventjes 2-3 minuutjes met medewerkers even sprak. En soms wat langer, afhankelijk van de situatie. Maar daardoor kreeg ik wel een heel goed beeld wat er op de werkvloer speelde. Ja. En ik denk dat dat ook wel echt speelt nu. Je ziet nu dat de huidige directieleden van zeker grote organisaties door allerlei issues en de social media en technologie en de snelheid die er spelen, eigenlijk van de werkvloer weg worden gedreven. Mm. Dat is nou net eigenlijk de verbinding die de medewerkers nodig hebben.
Ja, herkenbaar. Volgens mij ben ik even kwijt in een stukje in mijn boek geschreven dat de werkvloer weet 100% wat er speelt op de werkvloer. En bij de directie gemiddeld 4% weet wat er speelt op de werkvloer.
Ja, er is ook altijd een mooie anekdote. Die vragen mij wel eens. Ja, maar veel directeur vertelt tegen mij altijd. Ja, mijn deur staat altijd open. Nou, 1. er is een psychologische grens, of drempel, ja. Van, ja. Die, waar mensen toe gaan. En medewerkers denken van tevoren naar, ik ga naar de directie, wat ga ik dan vertellen? Dus je krijgt nooit een echt goed, oprecht verhaal. Dus ik zeg altijd, ga nou, gooi die deur maar gewoon dicht van je kantoor, doe maar gewoon op slot en ga maar naar buiten. En ga gewoon met die medewerkers in gesprek. Dat deed ik gewoon. En kwam ik eigenlijk ongepland bij ze langs. En dan kreeg ik altijd een veel beter verhaal. En vertelde ze gewoon oprecht wat er was. En kom niet alleen wanneer er een crisis is. Maar kom ook gewoon wanneer er iets speelt.
Ja, ja, en dat is echt gewoon ook belangrijk. Dat dit is echt een gouden tip. En ik neem die ook echt mee in onze leiderschapsprogramma's. Om daar gewoon tijd voor in te plannen. Want je ziet heel veel managers die zeggen, ja, dat doe ik als ik tijd over heb. En dan vraag ik, hoe vaak is dat dan? En dan blijkt het toch schaars voor te komen. Maar eigenlijk zou je daar gewoon, volgens mij was dat ook in de interviews met Roland Rozenbroek, die had dat gewoon ingepland. In het begin van de dag en het einde van de dag, dat was gewoon zijn moment van de rondjes te maken, gesprekken te voeren, mensen te coachen, feedback te geven. Maar hij zegt ook, daardoor heb je gewoon gedurende de dag het ook een stuk rustiger, omdat je precies weet wat er speelt en gepland op dat moment die aandacht kan geven die er is.
Ja, Bas van AFAS natuurlijk, hè? Dus Great Place to Work nummer 1. En hij was nu weer in het nieuws natuurlijk, dat hij weer even iedereen een dag vrij gaf in de week. Maar die heeft echt 30-40% van zijn tijd besteed alleen maar aan zijn mensen. En die heeft het dus zo georganiseerd, precies wat jij zegt, die heeft het andersom georganiseerd. Die heeft gezegd, ik wil per se 30-40% van mijn tijd besteden aan mijn mensen. En de rest van de tijd besteed ik aan de andere werkzaamheden. En dat is denk ik ook, 100%. Eigenlijk is gastvrij leiderschap ook wel een stukje time management.
Ja, aandachtsmanagement.
Ja. Ja, het is eigenlijk wat je zegt, is de span of control of de span of attention. Hoeveel aandacht kun je geven aan mensen.
Exact. En dat kun je ook gewoon omdraaien door het te geven. En ik geloof er heilig in dat je ook gewoon minder gedoe hebt. Want als je weet wat er speelt, weet je ook waar de onderling gedoe is of waar mensen gefrustreerd van zijn. En dan ga je ook veel beter mensen faciliteren daarin. En dan heb je veel minder allerhande gedoe. Ja, mooi. En als je de afgelopen jaren ben je natuurlijk bij heel veel andere organisaties in de keuken wezen kijken. Want ik hoor ook al vaak, hè, ik ben natuurlijk super fan van de Efteling en overal gebruiken we ook jullie voorbeelden, maar zeggen mensen, maar wij zijn geen Efteling en mensen gaan naar de Efteling om plezier te maken en dat is niet bij ons. wat zie je terug hier in deze patronen in andere organisaties?
Goeie vraag. Met de FC begeleiden zo'n 50 organisaties momenteel, maar dit is ook wel de max, hè. We hebben 15 trainers. Want we willen ook onze persoonlijke aandacht bieden aan onze trainers. En wat we wel zien, dus we trainen sowieso wel dienstverlening, omdat we met gasten contact zien, maar we zien grote verschillen. Dus je ziet bijvoorbeeld bij de zorg, zie je echt wel dat medewerkers eigenlijk te veel aandacht besteden aan de ander in plaats van zichzelf. Misschien herken je dat ook wel, hè? Met jouw zorg.
100%. Natuurlijk. Ja.
We zien bij scholen bijvoorbeeld wel weer, je had het net over dit, dat er ook best wel wat, soms het missen van een stukje dominantie, om dingen door te voeren en echt besluiten te nemen. Lang blijven staan op die dingen. Dus je ziet, elke branche heeft zijn eigen, maar je ziet eigenlijk, het grootste issue wat ik wel zie is, hoe groter de organisatie, hoe moeilijker het is die verbinding te maken tussen medewerker en directie. En dan zie je gewoon echt veel issues spelen. Eigenlijk wanneer de organisatie relatief klein is, dan zijn meer de issues dat de directeur-eigenaar moeite heeft om boven de materie uit te stijgen, om eigenlijk tijd vrij te maken om voor de visie en voor zijn plan te maken. Maar bij die andere grote organisaties net andersom, die hebben eigenlijk geen tijd, wat je zei, of die nemen geen tijd. Dat, om die werkvloer, op de werkvloer op te gaan. Ja. Nou, dat zie ik wel als algeheel beeld. En dan trainen wij van Jumbo tot Pathé tot allerlei zaken. En dan waar directies veel tijd nemen om met de werkvloer aan de slag te gaan en de verbinding goed maken, daar gaat het relatief gewoon eigenlijk ook heel goed op gastvrijheid.
Ja, mooi. Ja, dat is ook een van mijn dingen die ik probeer wakker te schudden is, hoe vaak vraag jij feedback als de leidinggevende? Want die gastvrij is nonchalance, dus ik ben gastvrij. Ja, maar hoe vaak krijg je eigenlijk feedback? En zeker als manager. Ik had het laatst nog in mocht een workshop geven. En toen zeiden medewerkers, ja, wij zitten hier, maar onze directeur, die kijkt altijd op de telefoon. En als je in gesprek bent, wordt er gewoon geen oogcontact gemaakt. Misschien moeten we daar eens beginnen. En dan zie ik het ook wel onze rol om die feedback dan ook daadwerkelijk aan die persoon te geven. Want ja, dat is echt een haast een quick win om daarmee aan de slag te gaan. Maar het is wel bizar dat dan zo'n leidinggevende of een directeur zelfs in dit geval daar niet bewust van is. En hoeveel impact dat heeft.
Ja, het is van voorbeeldgedrag naar voorbeeldig gedrag, zeg ik wel eens. En daar zie je ook wel dat als jij het niet juiste voorbeeld geeft, dan gaat het niet gebeuren. Dat zie je eigenlijk ook met je kinderen natuurlijk ook. Als ik te veel op mijn mobiele telefoon zit, kan ik moeilijk mijn kinderen op aanspreken. En anders krijg ik meteen de bal terug, zeg maar. Je pap, maar jij zit zelf ook op je telefoon. Dus ik denk ook dat dat met leiderschap heel veel te maken heeft. En ook, welke vraagstelling heb je? Ik heb deze geleerd van Jaap Bres, is ook echt wel een man in de gastvrijheid natuurlijk. Een goede spreker. En die zegt altijd, je kunt vragen aan mensen hoe gaat het met je, maar je kunt ook vragen hoe gaat het echt met je. En dan krijg je een ander antwoord. Mm-hmm. Maar als je die vraag stelt, moet je ook wel de tijd ervan nemen. Om naar die medewerkers.
Sorry, ik moet weer door. Ja.
Precies. En medewerkers voelen dat. En,
Het is eigenlijk wel bizar dat we als organisatie zo die menselijke maat niet meer zien. Terwijl het eigenlijk niet zo ingewikkeld is. Even tijd nemen voor elkaar, goed gesprek voeren, feedback vragen. Hoe komt dat dan toch dat zo erin sluipt?
Ja, wat ik al eerder ooit tegen je verteld, ik ben nu lid van de Menselijke Revolutie als bestuurslid. En dat doe ik eigenlijk belangeloos. En dat vind ik heel mooi, want we zien gewoon dat 1,6 miljoen mensen nu burn-out klachten hebben. En dat is eigenlijk zonde, want ik bedoel, we hebben ook 1,2 miljoen vacatures. Dus hoe kunnen we mensen eigenlijk weer aanzetten? En het is ook vreselijk, hè? De zorg wordt overbelast. Kunnen we daar nou iets aan doen? En ik denk wel dat de aandacht geldt niet alleen voor werkgevers, maar betekent ook voor de medewerkers zelf. Hè? Het ligt van twee kanten. Dus ik denk als medewerkers zelf nu ook eigenlijk wat meer stiller gaan staan bij zichzelf ook. En meer aandacht gaan geven aan zichzelf ook. Dus persoonlijke aandacht. En eigenlijk probeer eigenlijk die sneltrein eens even stop te laten. Het is eigenlijk een soort intercity waar iedereen in zit. En bijna niemand neemt meer tijd voor zichzelf. Dus daarom, in de coronatijd is het natuurlijk wel even gebeurd. Maar dat je de natuur opzoekt op zichzelf. Of een goed gesprek gaat voeren. En kijken of je nog in je talent zit, in je krachten zit. Maar door dus het is niet alleen de werkgever, maar ik denk ook de technologie. De snelheid. Je moet altijd denken aan de televisie van 1980. Hè, toen ik kijk hoe langzaam...
Was ik er nog niet eens, Koen.
Ik ben oud, ik ben 50 plus. Maar als je ziet hoe snel televisie nu gaat ten opzichte van in de jaren 80, de jaren 70. Dus ik denk wel, en dat geeft ook, gastvrij leiderschap geeft ook heel mooi, we moeten weer focus brengen en weer rust brengen en weer waar het om gaat. En dat is denk ik die persoonlijke aandacht. En dat, ik denk als we vanaf twee kanten doen, als we werkgevers Nederland aankrijgen om daar meer aandacht te besteden, maar dat ook medewerkers zelf ook de tijd erin gaan nemen, dan krijgen we denk ik een supermooi dubbel goed effect. Ja. Dus daardoor geloof ik ook altijd als leider, zoek goede ambassadeurs op de werkvloer die dat ook al voor je doen. En die ook ik kan niet zeggen de olievlek vanwege milieueffecten, maar die dan de energievlek verspreiden, zullen we maar zeggen.
Mooi. Ja, dat is zo. Laatst las ik een onderzoek dat de top 5 volgens mij van de reden dat mensen vertrekken naar een andere werkgever of daadwerkelijk vertrokken zijn. Dat is nog ook weer een mooi verschil. Intentie en wat je doet is natuurlijk nog wel een verschil. Volgens mij op nummer 1 stond een te weinig empathisch leidinggevende. Voilà, leiderschap. Op nummer 2 het sfeer in het team. En nummer 3 was burn-out risico. Dus je ziet dat eigenlijk die drie dingen ook heel veel impact op elkaar hebben. En helemaal met je eens. Deels ligt het ook bij jezelf. Hè? Dus doe je werk waar je happy van wordt. Maar ook ben je in vrije tijd uren op je telefoon aan het scrollen. Wat we met z'n allen doen. Of ben je inderdaad ook, zorg je ook goed voor jezelf. Maar er zit natuurlijk ook heel veel in de cultuur van een organisatie. En ik vind ook dat de leidinggevende ook wel een voorbeeldrol in heeft. Hè? Wij noemen het dan innerlijke gastvrijheid, de drie levels. Dus externe, interne, innerlijke gastvrijheid. Als leidinggevende heb je daar ook een voorbeeldrol. Dus ben jij continu inderdaad op je telefoon aan het scrollen? Ga jij eten achter je, of lunchen achter je laptopie? Ga je tot 's avonds laat nog mails versturen? Dus daar heb je ook een voorbeeldrol in richting je medewerkers. Naast dat je ook weet van, hey, hoe gaat het echt met mijn medewerkers? En wie loopt op de tenen en wie niet?
Ja, daar heb je gelijk in, denk ik. Als je niet topfit bent als leider, hoe kun je dan je medewerkers goed eigenlijk begeleiden, zeg maar. Dus daar geloof ik ook heilig in. Dus ik denk dat je daar wel wel raak zit, denk ik. En jij komt natuurlijk ook bij verschillende organisaties. En wij zien dat ook wel terug. En het is van ons ook mooi. Wij komen vanuit een externe blik. En kunnen dan wat makkelijk vanuit de helikopterview meekijken. Ja. Maar ja, dat gun je de mensen wel. Ik denk, het start echt wel van bovenaf. Deze verandering, daarom, ik zeg al, het heet ook een revolutie, die start ook echt wel van bovenaf. Daarom hebben wij ook bij het AFAS echt 900 mensen. We hadden een volle zaal, hè? Dat is echt wel interessant. 900 werkgevers, CEO's en HR-functionarissen. die hadden we gewoon binnen een paar maanden binnen. De zaal zat vol en we hadden bijna 1 miljoen medewerkers waar zij leiding aan gaven. Dus ja, dat is wel mooi. En we proberen ze gewoon aan te zetten. Zij zoeken ook naar oplossingen. Het is niet zo dat ze het niet willen. Maar ik denk, iedereen moet wel weer eens even terug gaan kijken. En daar zijn die heidagen ook wel echt voor nodig. Om ze te kijken van laten we ons KPI sturen. Of is onze KPI Key People Inspired? Hè? Dat vind ik ook altijd wel een goed. Ik ben financieel georiënteerd natuurlijk met mijn studie. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof wel in dat een KPI is een meetmiddel. Maar het gaat uiteindelijk om de aandacht te geven aan je mensen en aan je gasten.
Want zijn KPI's killing voor je gastbeleving en je medewerkers werkgeluk?
Dat ligt eraan. Kijk, ik zeg niet dat het slecht is, want ik denk dat een meetmiddel ook wel goed is, hè, om te meten waar je staat. Maar het mag zeker geen stuurmiddel worden. Dan wordt het altijd eng, vind ik. Daar zie je ook dat wel veel beursgenoteerde bedrijven die private equity zijn, waar een enorme druk zit op dat financieel rendement, uiteindelijk helemaal niet zo'n hoog financieel rendement halen, dat veel mensen uitvallen. Want ja, hoge uitval leidt ook tot hoge kosten, lage productiviteit. Ja. En eigenlijk is gastvrijheid eigenlijk stiekem leidt tot heel veel rendement.
Exact. Ja. En er zijn hele goede KPI's die je kan meten. En dat vind ik altijd zo fascinerend. We meten de NPS, hè, Net Promoter Score. In hoeverre zou je dit bedrijf aanbevelen aan anderen? Ondertussen zijn we met de ENPS begonnen. Dat je ook medewerkers vraagt, zou je je werkgever aanbevelen? Maar eigenlijk nog belangrijker, de NPS. Zou je je manager aanbevelen aan anderen? Want die leidinggevende is zo bepalend in zaken. Dat het ook heel goed is dat we vaker misschien, wat mij betreft, moeten gaan afvragen hoe gastvrouw is jouw manager. Zou wat mij betreft gewoon een vaste vraag moeten zijn in je medewerkerstevredenheidsonderzoek. Want dat zegt zoveel.
Ja, en daardoor is ook een ontwikkelgesprek ook belangrijk tussen medewerker en leidinggevende. Ja. Dat het niet alleen is van wat vindt de leidinggevende van de medewerker, maar ook andersom. En ik geloof ook, de vraag is, als je toch het continu, ze hebben natuurlijk heel veel nieuwe medewerkerbetrokkenheidsonderzoek en dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk moet je zelf weten en voelen. Dus het mag alleen maar, het moet een bevestiging zijn van wat je al weet.
Ja.
En daardoor vind ik het altijd zo interessant. Eigenlijk ga het goede gesprek aan met je medewerkers en je weet het echte verhaal.
Precies. Nou, dat is volgens mij een hele mooie boodschap. Is dat dan ook echt de oplossing als je zegt van hoe we menselijke maat terug gaan brengen in de organisaties? Of gastvrij leiderschap, hoe je het wil noemen?
Ik denk dat het helemaal niet zo heel moeilijk is wat je zegt. Ik denk door echt te luisteren naar de mensen wat er speelt. Ik denk zowel naar je gasten als naar je mensen. Want uiteindelijk als bedrijf ben je voor je gasten. Mm-hmm. Maar dan kun je wel met je mensen in gesprek van, hey, dit is de behoefte van onze gast. Hoe denk jij erover hoe we dat kunnen gaan doen? En ik denk dat daar wel de crux ligt, ja. Dus door het goede gesprek en door echt de aandacht te besteden. Maar ook wel te kijken naar de span of control. Hebben medewerkers, ja, bijvoorbeeld 100 medewerkers die aan één leidinggevende rapporteren. Is dat gezond? Nee, natuurlijk niet. Die teams moeten wel kleiner zijn. En die moeten ook een gevoel hebben dat ze ook de juiste aandacht krijgen.
En hoe verhoudt zich dat dan tegen zelf organiserende teams? Want dat zie je natuurlijk ook, hè? Minder leidinggevende, meer teams die zichzelf organiserend houden versus wat je nu zegt van hey, eigenlijk zouden een kleinere span of control moeten zijn. Hoe zie je dat?
Ik geloof in dienend leiderschap, dus echt in menselijk leiderschap. Maar ik geloof eigenlijk niet zo in zelfsturende teams. Misschien ben ik dan te 50 plus, te traditioneel, dat weet ik niet. Maar ik denk namelijk dat je altijd wel een soort kapitein op het schip moet hebben. Die hoeft helemaal niet dominant te zijn, maar er is wel iemand die de richting moet geven en het kompas in moet zetten. Dus waar gaan we heen? Wat is de koers? En die ook kan luisteren naar zijn mensen om richting directie of richting naar een niveau hoger te vertellen van wat de behoeften zijn. Dus ik zeg niet dat medewerkers, ik gun ze heel veel zelfregie, dat ze zelf eigenaarschap hebben. Maar ze hebben ook gewoon behoefte aan een stukje leiderschap. Zoals mijn dochters, mijn tienerdochters, pak maar weer terug naar mijn kinderen. Die hebben eigenlijk ook behoefte aan een vader of een moeder. Niet dat ze dat zeggen, dat ze dat niet willen, maar dat is wel het idee natuurlijk. Kijk, zij hebben ook gewoon behoefte waar ze hun verhaal kwijt moeten. En ik denk, daar kunnen kinderen met andere kinderen bespreken, maar soms hebben ze gewoon ook een ouder nodig en die geeft een stukje richting. Mm-hmm. Dus ik ben niet zo'n fan van zelfsturende teams.
Ik volg je, absoluut. Ja. Hey, tot slot. Heb je nog een gouden tip die je mee wil geven aan onze luisteraars die ook gastvrijheidsstrijders zijn binnen hun eigen omgeving? Waar ze mee aan kunnen gaan.
De gouden tip is denk ik wel, het zijn er een paar denk ik, maar maak het simpel Ik gooi er toch een paar, ik weet niet of dat mag, maar ik doe er dan...
Gooi er lekker in. Ga los.
Ik doe even een stuk samen. Maak het simpel. Luister met oprechte aandacht naar je mensen. Kom met een heldere visie. En zorg voor draagvlak. Zorg dat mensen ook met je meegaan. En maak ook een helder stappenplan waar je naartoe wil. Dus zorg dat je richting bepaalt, maar maak het niet definitief. Dus dat is vandaag.
Amen.
En voor de rest, doe vooral met heel veel plezier en met een glimlach. En dat gun ik eigenlijk iedereen.
Ja, en dat is ook altijd aanstekelijk. Als je het vanuit positieve energie doet, willen mensen gewoon met je meedoen.
Ja.
Mooi. Koen, dankjewel voor je tijd. Voor de luisteraars bedankt voor weer een aflevering volgehouden. Hopelijk heb je veel inspiratie opgedaan. Ik zal het profiel van Koen delen op de socials en bij de podcast. En heb jij een tip wie wij mogen gaan interviewen of moeten interviewen en welke vraag moeten stellen? Deel het met ons en dan zie ik heel graag uit naar een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.